Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we onder andere over het spelen van spelletjes. Speel je wel eens een Amerikaans spelletje? En zo ja, welke? Laat het weten op Facebook in Amerika met elkaar en op Instagram in Amerika podcast. Aflevering 141 van de podcast in Amerika. Vandaag met Martin Rorda helemaal in
Iowa City, Iowa.
Iowa City, Iowa. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia. Martin, wat is het goede nieuws van deze week?
Ja, ik zat even te twijfelen tussen twee dingen. Maar in ieder geval, wat is goed nieuws? In ieder geval dat ik voor mijn oudste zoon een auto heb gekocht.
Oh, jeez.
Ja, oh, ja, dus, Jesus. Ja, zeg dat
goed,
wel.
Het is goed nieuws voor hem.
Goed nieuws voor hem. Hij heeft er heel erg op zitten te pushen. Want ja, hij is een senior dit jaar. Hij is 17. En hij zegt, ja, ik kan echt niet maken dat ik hier gehaald en gebracht word op school. Daar sta ik helemaal voor gek. En nou, dan kan ik dat niet beoordelen. Of de mensen letten daar misschien helemaal niet op. Maar goed, dat gevoel heeft hij. Ik heb hem. De regels zijn dat je, als je geen 18 bent, kan je regulier rijbewijs halen. Nadat je je instruction permit hebt. Dat heeft hij dus. Maar dan moet je officieel wel rijlessen nemen. Als je onder de 18 bent.
Yeah.
En dat kan via een officiële rijschool. Maar je kan ook als ouder. Mag je ook officieel les geven. Maar dan moet je een heel uitgebreid driver's log bijhouden enzovoort. Dat heb ik dus gedaan en afgerond. Hij moest ook nog een online cursus volgen. Heeft hij ook gehaald. En toen hebben we dat dus aangevraagd om zijn definitieve rijtest te doen. Zijn praktijktest. En dan kan hij zijn license krijgen. Maar intussen staat dus die auto er al. Nou, daar ga je door dat hele feest heen van naar een garage. Ja. En met alles erbij van onderhandelen over de prijs en zo. Dat hele spel.
Ja, ja.
Dat kan ik je zeggen. Dat is hier niet veel anders dan in Nederland.
Ik heb in Nederland nooit een auto gekocht, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Ik had nooit een auto totdat ik hier naartoe verhuisde. Maar het is wel wat voor auto is het geworden? Als ik vraag hem.
Het is een Volkswagen Jetta geworden. Want we waren het wel over eens dat het beter was om een Europese auto te nemen. Kijk, voor het budget dat we hadden, kon je moet je auto kopen met vrij veel mileage erop.
Ja, ja.
En dan moet je een auto hebben die nog even door kan. En dus ja, Amerikaanse auto's, met alle respect. Ja. Maar die hebben dat niet. Die gaan wat minder lang mee. En dus ze zeiden tegen elkaar, we moeten het liefst een Duitse auto hebben. Een Volkswagen van Audi. En het is dus die Volkswagen geworden. Maar die had gelukkig maar slechts 82.000 mijl op de teller. Oh, dus die kan nog even mee.
Ja, ja, ja. Maar goed, je weet dat het ongeluk, de statistieken er niet om liegen, dat 100% van de highschoolers gemiddeld hebben krijgen een ongeluk op een gegeven moment.
Ja, ik weet het dus. Ik blijf ook nog lesgeven.
Okay.
Want hij moet natuurlijk weer wennen aan die nieuwe auto. Hij heeft alleen maar in mijn auto les gehad. En B, ik ben er nog niet helemaal gerust op dat hij al die dingen goed doet.
Nee, nee, want we hebben, mijn jongste zoon heeft mijn auto een keer tot los gereden.
Oh, echt? Oh.
Mijn oudste zoon heeft twee keer een ongeluk gehad. En de ene keer kon hij niks aan doen. En het was echt een aanrijding in Los Angeles. De auto was tot los. En die andere keer, ja, dat was het weer. Als het regent in L.A., dan zijn de wegen volstrekt onbegaan. Die zijn helemaal niet gebouwd op het verwerken van regenwater. Dus is die gewoon geslipt en tegen de railing aangekomen. En gelukkig hebben ze allebei overleefd. Zonder enige kleerscheuren. Maar het is wel zo dat bijna. Ja, gemiddeld krijgt elk kind wel een keer een ongeluk. Dat is echt vreselijk. Maar daarom betaal je ook gigantisch hoge verzekeringspremies.
Precies. Ja. Maar goed, dat was dus mijn nieuws.
Ja. Nou, mijn goede nieuws is dat mijn boot weer bijna vaarklaar is. Dat is mijn goede nieuws. Naar, dat die was opgevallen in februari. Dus alles is alles wat kapot is, is allemaal, inmiddels allemaal gerestaureerd, gerepareerd. Mm-hmm. En die hebben de onderkant opnieuw gedaan met een Nederlands product. Een anti-fouling wrap. En dus gaat hij volgende week het water in. Dan kunnen we eindelijk weer gaan zeilen.
Nou,
fijn. Dat kan wordt. Dus dat is wel goed nieuws. Maar ja, het is wel inderdaad het einde van de zomer. En het begin van het najaarseizoen. En dus hier wel een goed bruggetje deze keer. In het najaar, mensen zitten meer thuis. En ik zat te denken over ik weet niet waarom, hoe ik erop kwam. Maar ik zat te denken over spelletjes. Hè, want heel veel Nederlanders doen spelletjes. Mm-hmm. 'S avonds. Ja. Met z'n allen. En dus ik speel wel een schaak met mijn zoon als hij thuis is.
Oh ja.
En we hebben Risk en de Catan. En nog een paar andere van die Scrabble natuurlijk. Even kijken hoor. Maar het is niet iets wat ik regelmatig uit de kast haal, moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn vraag was eigenlijk van of jij ook dat ook doet. En of je dan Nederlandse spelletjes doet. Of dat er ook Amerikaanse spellen zijn die we in Nederland niet kennen.
Ja, goede vraag. We hebben natuurlijk nog wat spelletjes die we nog oorspronkelijk uit Nederland hebben. Maar we hebben ook spellen die we hier gekocht hebben. En het was een uitkomst voor deze zomerperiode, want ze hebben natuurlijk veel te lang vakantie, bijna 3 maanden.
Ja, belachelijk.
En hou ze dan maar eens bezig. En zonder dat ze de hele dag op een scherm zitten. Maar gelukkig houden de kinderen heel erg van spelletjes spelen. Met name de jongste 3 van de 5. Die gaan regelmatig pakken die spel uit de kast en gaan ze op de grond zitten en spelen ze dat. En dan kunnen ze echt behoorlijk lang volhouden. En dan zijn ze echt heel zoet. Ze doen soms Monopoly.
Oh,
en dat is volgens mij geen Nederlandse versie meer. We hebben dat wel gehad volgens mij. Maar dit is volgens mij een Amerikaanse versie ervan.
Ja, de originele, het is op zich wel grappig. De originele Monopoly komt hier uit de buurt vandaan. Uit Atlantic City, dat was het oorspronkelijk.
Okay.
Ja, dat was de eerste Monopoly spel.
Ja, en het leuke is, er komen ook straks wel spellen bij. Nu waren ze bijvoorbeeld weer bezig met, ik geloof dat het heet Life. Dat zijn spellen, dat zijn die soort van spellen waar ze helemaal zot op zijn. Waarin je een soort van levensloop hebt.
Oh.
Dan heb ik tussen kijken van, ja, ga je trouwen, krijg je kinderen, wat voor werk enzovoort. Dat vinden die kinderen prachtig. Huh. En dat is ook een Amerikaans. En de goeie is, het is een Amerikaans spel. En vroeger, daar moest ik helemaal voor eens uitzoeken hoe dat allemaal werkt. En de spelregels induiken.
Yeah.
Maar tegenwoordig, niet meer nodig. Nee, ze pakken gewoon dat erbij. Ze passen desnoods een beetje aan hoe ze het zelf beter vinden. Dat maakt allemaal niet uit. Maar ze regelen het helemaal zelf.
Oh, leuk.
Dus dat is fantastisch. Dus dat is toch wel leuk.
Ja, dat is hartstikke leuk. En kaartspelletjes, kaartspellen?
Ja, we hebben een tijdje gehad. Ik ben niet zo'n speler van gezelschapsspellen. Toen ik jong was wel, toen speelde ik graag Monopoly en dat soort dingen.
Ja, ja.
Maar nu niet meer. Maar ik ben zelf vooral heel geïnteresseerd in schaken. En in bridge.
Okay.
Bridge is een kaartspel. Ik heb een tijdje geprobeerd de kinderen bridge te leren. Daar zaten we met z'n vieren. En dat ging redelijk. Maar dat is heel moeilijk vol te houden. Dat moet je echt wel bijhouden. En dat is ingewikkeld. Omdat je allerlei biedafspraken en biedsystemen hebt.
Yeah.
Dus dan moet je er echt werk van maken. En dat is natuurlijk lastig met kinderen. En het stom is ook van, het is natuurlijk ooit hier wel een grote sport geweest. De Amerikanen waren goed in bridge. Maar dat is een beetje aan het uitsterven. Ik was een poosje geleden in een van de kroegen hier, de Two Dogs. En daar was En dat was net een, die bieden ook ruimte aan clubjes.
Ja.
En er was net een Brits clubje bezig. We hadden 3 tafeltjes, 4 personen elke tafel natuurlijk, zoals dat is. Maar het viel op dat die mensen, ja, ze waren nog net niet dood, zeg maar. Waren allemaal in de 80 of 90. Oh,
ja, ja.
En dat liet dus eigenlijk zien wat voor status dat nu heeft. Terwijl, ja, Brits is echt heel, heel mooi om te doen. Een heel leuk spel. Maar dat is aan het uitsterven.
Ah, ik ken het niet. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gespeeld. Ik ben ook vergeten hoe klaverjassen werkt. Dat speelde ik vroeger wel. Maar
dat zou me nog wel lukken, denk ik. Je kunt natuurlijk ook tegenwoordig makkelijk op je telefoon doen en zo.
Ja, ja, precies. Het is makkelijk om te vinden. En dan spelletjes. Wij speelden dan spelletjes zoals Uno. Een kaartspel. Ja. En ik heb ooit een keer een kaartspel gekocht. Dat heet Dutch Blitz.
Huh?
De Gein, dat is een spel dat komt uit Pennsylvania Dutch, waar je zeg maar. Er zijn geen speelkaarten zoals we die kennen. Hè? De speelkaarten hebben natuurlijk altijd een beetje een. Hoe zeg je dat? Een duivelse dimensie gekend. In mijn opvoeding in ieder geval. Dat was van iets van de duivel. Maar deze kaarten zijn propere kaarten. En dan moet je dan zeg maar een bepaalde volgorde creëren door ze uit te wisselen. Oh, ja. Een vrij simpel spelletje.
Ja.
Maar,
De kinderen hebben wel eens Uno gespeeld. Dat heb ik kinderen wel eens gezien, ja. Maar kaartspelletjes doen ze niet zo.
Ja, dan had je echt die gek. Vroeger had je dan zo'n gek spelletje. Dan kreeg je, als ik familie uit Canada naar Nederland kwam, namen ze een spelletje mee. Waar je van die kleine kruisjes van staal. Van aluminium. En een stuiterballetje. En dan stuitte je het balletje. En dan moest je, zolang het balletje in de lucht ging, mocht je zoveel mogelijk van die dingetjes moest je oppakken.
Ja, ja. Ja, spellen met actie erin, dat doen ze ook wel een enkele keer. Zoals Twister, dat is nog steeds heel populair.
Twister, ja.
Mijn dochtertje heeft dat onlangs nog gespeeld met 2 vriendinnen die op bezoek kwamen. Toen hebben ze Twister gespeeld. Dat blijft altijd een groot succes.
Twister, ja, precies. En dan het laatste spel dat we gekocht hebben, dat is een spel waarin je. Het is heel simpel eigenlijk, maar wat je doet is je legt. Je krijgt een optocht en dan moet je een treinverbinding aanleggen. Over het hele land.
Nou. Oh.
En dat speel je met 2 of 3 mensen en dan is het de bedoeling dat je de connecties koopt eindelijk. En de bedoeling is dat je dan een connectie maakt tussen bijvoorbeeld San Diego en New York. En dan tussen een eentje van Florida naar Seattle.
En dan als je dan moet je ze in het echt ook eens doen. Er wordt hoog tijd en zo.
Ja, dat is goed. Dat allemaal, die waren vroeger allemaal hele normale dingen, maar dat is inderdaad nu niet meer het geval. Maar dat is wel een geinig spel.
Wat geen gezelschapsspel is, maar wel aardig om te vermelden. Met 1 van mijn zonen, als die 's avonds uit zijn kamer komt, dan gaan we wel eens zitten wat filmpjes kijken. Maar ook een spel dat leuker om te spelen is het heet geloof ik Geolocation of zo. Je krijgt op Google Street View krijg je iets te zien. Een willekeurige plek op de aarde.
Ja, klopt.
En dan moet je dat proberen te vinden.
Ja.
Het is fantastisch om te doen.
Ja.
Pas hebben we iets gevonden. Dat leek op een Noorse fjord. En toen zijn we in Noorwegen gaan kijken op de kaart. En toen landen we op 7 kilometer afstand daarvan. Dat was echt fantastisch.
Ja, ja, klopt. Mijn zoon die kwam er ook mee aanzetten.
Soms zit je ook 17.000 kilometer daarnaast. Maar...
Nou, ik moet zeggen, ik wil niet opscheppen, maar ik had wel ik had gewoon massa dat er dingen waren die ik toevallig herkende. Maar op een gegeven moment. Maar er zit wel een tijdklok op. Hè? Die mag. Anderhalve minuut heb je. En je mag eigenlijk niet. Niet je computer gebruiken. Je moet echt zelf.
Nee, dan zou het makkelijk maken als je dingen kan gaan googlen en zo. Ja.
Maar ik had een. Het was een straatje in Kuala Lumpur. En ik herkende de taal.
Oh, genoeg. Okay.
En ik had een... maar ook, ja, maar je ziet, ja, dat zoomt gewoon in op vlaggen. En nummerplaten zijn uitgewist, volgens mij.
Je kan wel wat halen uit de straatnamen. En, en ook de strepen op de weg. Bijvoorbeeld die gele strepen zoals we die hier hebben. Waardoor je ziet dat het twee richting is. Dat is wel heel typisch Amerikaans.
Ja, en ja, straatnamen, vlaggen.
Ja, en ook wel borden langs de weg.
Borden langs de weg.
Er staat soms ook wel iets opgezet. Ja.
Maar soms zie je ook gewoon hele bekende monumenten.
Hmm.
En die je dan direct herkent. Of je ziet bijvoorbeeld een groot plein aan zee. Nou ja, er zijn weinig plekken waar je echt een groot plein hebt aan zee. Dan kun je... ja, dat ja. Nee, dat is inderdaad een heel leuk spel. Echt verslavend. Ja. Ja. En blijkbaar ook echt populair.
Mm-hmm, ja.
Dus cool. En dan, ja, laatste iets. Wat ik een aantal vrienden hebben Schulbakken thuis. Dus af en toe dan, als ik bij iemand op bezoek ben, dan komt de Schulbak bezig op tafel. En dan zetten we gewoon een paar uurtjes de Schul in. Dat is ook nog wel...
dat is wel echt lang geleden dat ik dat heb gedaan.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel heel leuk om te doen.
Nee, we hebben wel eens bij de Nederlandse club hebben we wel eens een toernooitje gedaan. Op Koningsdag, geloof ik, deden we een Schultoernooi.
Ja, en laatste ding ook nog van mijn kant. Wat grappig is, je hebt van die flipperkasten. Maar vroeger had je, toen het allemaal nog niet elektrisch was, had je knikkerborden.
Ja.
Misschien ken je dat wel. En ik heb nog een knikkerbord dat door mijn opa is gemaakt. Heel lang geleden. Ik denk 75 jaar geleden of zoiets. Met nog de oorspronkelijke knikkers erbij en een stokje om de knikkers te duwen. En dat is natuurlijk heel ouderwets. Maar de kinderen vinden het nog steeds heel leuk om te spelen. Gewoon, hoe zeg je dat? Niet elektrisch of analoog knikkerborden.
Grappig. Ja, en dan... Er staat zo'n... Het is nu het laatste wat ik nu ga zeggen, maar het is wel weer een... interessant aandachtspunt. Ik heb dat sprak laatst met een jongen die doet onderzoek naar zeg maar Nederlandse cultuur in Indonesië. Oh. En die vertelde dus dat Indonesië heel populair is. Kroepoek happen. en een soort van spijkerpoepen. Wat wij dan spijkerpoepen noemen. Ze hebben dan een andere naam daarvoor. Maar dat vond ik wel grappig. Dat Indonesië hele typische Nederlandse spelletjes heeft geïncorporeerd. Als zijn hun eigen cultuur. Dat is heel, maar goed. Tot zover het kolonialisme. Het volgende onderwerp, ja, ik wil niet over politiek hebben, maar ik vind het wel een interessant onderwerp, omdat het wel belangrijk is natuurlijk, maar ik wil het proberen altijd van een andere invalshoek te doen. Want politiek, de bekende Amerikaanse nieuwslezer Walter Cronkite, die zei altijd van all politics is local. En dat klopt in dit land natuurlijk ook grotendeels. Het grootste deel van wat de overheid dus aan aanhalingstekens doet, de lokale overheid doet, is zeg maar in ons geval onderwijs, veiligheid, infrastructuur, weet je wat, dat allemaal zelf lokaal.
Mm-hmm.
En daar heb je ook iets over te zeggen als burger. Ik kan gewoon naar de vergadering gaan van het schoolbestuur en meepraten en vragen stellen.
Ja.
En of ik kan gewoon naar de burgemeester stappen. Ik ken niet die man niet persoonlijk. Maar als ik een probleem zou hebben, zou ik gewoon naar hem toe gaan en zeggen van joh, we hebben iemand die dumpt vuilnis in onze straat of iemand, iemand iets geks. Of er staat een vrachtwagen al twee weken hier in de buurt, weet je wel, waar niemand weet wat dat ding niet doet.
Ja.
Kun je daar wat aan doen? En Mijn vraag was, van, heb jij, wat is jouw ervaring met lokale politiek?
Ja, dat is wel vrij laagdrempelig hier. Omdat het natuurlijk niet zo'n hele grote plaats. 65.000 inwoners.
Ja.
Dus een aantal van die mensen, die ken je op een andere manier. Dus je kunt inderdaad makkelijk aankloppen als je wil. Het is wel een drempel in mijn geval dat ik geen US citizen ben. Dus je kan altijd meepraten, maar stemmen kan ik niet. Of gestemd of gekozen worden. Zelfs voor het schoolbestuur, de board, school board, moet je US citizen zijn. Wil je daarin komen? Of zelfs dan maar voor stemmen. Daar vind ik zelf niet helemaal terecht. Maar ja, dat is de realiteit. Dus.
Ja, de taxation without representation is het.
Ja, dat zou je zeggen. En ik betaal natuurlijk mijn local tax. En daarmee indirect ook een groot deel van het schoolbudget. Maar het betekent niet dat je dan ook echt een stem hebt.
Nee,
je kan het wel naar de vergadering gaan, hoor, wat je zegt, en in de interruptiemicrofoon gebruiken. Heb ik nooit gedaan, maar kijk, als ik iets wil met de school board of met ik stap gewoon naar de superintendent toe. Die kennen me wel. En dan, als ik iets heb, dan aarzel ik niet om dat naar voren te brengen.
Ja, ja. Dus, heb je dat gedaan?
Oh, jawel hoor. Oh, ja? Ja, vaak genoeg. Ja.
Over het onderwijs zelf? Over...
Ja, over het onderwijs, bepaalde beslissingen die ze nemen. Of als ik het er niet mee eens ben, dan laat ik het wel horen.
En krijg je dan ook een respons? Of
ik krijg altijd wel een respons. Ik ken een aantal mensen die bij het schooldistrict werken. Dus ik werk natuurlijk zelf ook in het onderwijs. Dus
ja, vandaar
dat ik die verbindingen heb. Dus die weet ik makkelijk te vinden. Maar ik vind ook dat je wat dat betreft mondig moet zijn en je mening moet laten horen. En bovendien ben ik ook een goede klant van het schooldistrict. Aangezien ik er 5 kinderen in heb zitten. Dus
ja,
ik vind
ja,
dat ik ook wel recht heb.
Dat klopt. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ken het Amerikaanse schoolsysteem helemaal niet. En we zijn hier ook met het idee naartoe gegaan dat we weer terug zouden gaan. Dus ik heb ook nooit in het begin zeker nooit echt verdiept erin. Maar het is inderdaad iets wat heel, heel normaal is. Dat mensen zich in sommige gevallen dagelijks bemoeien met de voortgang van hun kind.
Mm-hmm.
Maar ja, goed, dat wordt niet verteld. Niemand vertelt je dat soort dingen. Dan moet je zelf achterkomen, helaas.
Ja.
En dus achteraf denk ik wel van god, ik wou dat ik gewoon wat beter had ingelezen of joh, iemand mensen had gesproken die me hadden uitgelegd hoe het precies werkte. Want de meeste mensen die ik kende waren ook vrij hands-off, zeg maar. Die hadden,
ja.
Die waren wel betrokken, maar die waren niet. Als ouder heel dwingend zijn. Je kunt bepaalde dingen afdwingen vragen.
Ja. Ja.
En dat kan in Nederland is het eigenlijk helemaal niet. Mijn ouders zijn eigenlijk nooit op school geweest, behalve voor de.
Voor de rapportgesprekken.
Ja, dat was nooit zo goed.
Oh. Oeps.
Ja, sorry. Ja. Maar goed. Ja, dat is weer een ander verhaal. Maar dat is. Dat was de jaren 80. Hè? De jaren 80 was de protestdemonstratie.
Ja, 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 ja. Maar het interessante is wel dat je hebt hier in Iowa, kijk zo, je zegt de politiek is inderdaad local, dat klopt wel, heeft een grote invloed. En dat is ook alles wat uit Des Moines komt, zeg maar, wat de hoofdstad is van Iowa. Maar dat is vaak, staat vaak dwars op wat mensen hier in Iowa City vinden. Iowa City is vrij progressief.
Ja.
Dat is een hoogopgeleide bevolking. De universiteit is de grootste werkgever enzovoort. Maar Iowa als geheel is vrij conservatief. Dus er komt uit Des Moines komt heel veel wetgeving. Uh, die, die tegenstrijdig is met bijvoorbeeld het schooldistrict, dan moeten ze de eet afleggen iedere dag.
De pledge of allegiance, ja.
Ja, terwijl dat, ja, mensen hebben hier zoiets van, ja, jee, moet dat nou?
Ja.
En dat gaat natuurlijk maar door. En dan is er weer de phone policy in de scholen. Het verhaal op zichzelf, dat moet dan verboden worden.
Wat is de phone policy?
Nou, dat is scholieren geen telefoon mogen gebruiken op school.
Oh.
Nou, maar goed, de praktijk, ze kunnen van alles verzinnen. Maar die leraren hebben ook geen zin om dat allemaal te handhaven. Dus iedereen doet gewoon. Als ik mijn kinderen een tekstje stuur, dan krijg ik altijd binnen een minuut antwoord.
Ja.
Dus so far for the phone policy. Nee, maar dat is wel het lastige hier. Die tegenstrijdigheden tussen wat we hier lokaal vinden en wat er uit de state komt.
Ja, ja. Huh. Ik kan me niet herinneren dat het hier een issue was. Het enige wat bij ons het grote, echt een groot probleem was. Want ik ging toen de kinderen nog op school waren, ging wel eens naar die vergaderingen toe. Maar wat echt het allergrootste probleem was het feit dat, zeg maar, in America for Disability Act, die was dat in de jaren 80, onder Bush, is dat ooit ingevoerd. Heeft elke kind recht op onderwijs.
Ja.
Ongeacht je fysieke of zelfs mentale staat. Maar dat is gevolg buurten waar ik in woon, waar de belastingdruk vrij hoog is en de budgetten voor het onderwijs ook vrij hoog zijn, dat de mensen naartoe verhuizen met kinderen die constant zorg nodig hebben. Dus, maar dat moet worden betaald door het onderwijs zelf. Dus je hebt dus kinderen die hebben dus een verpleegster mee naar school.
Ja, fulltime.
Fulltime. En dat kost, dat kost 100 tot $150,000 per jaar.
Ja.
In sommige gevallen. Je hebt namelijk, en heel veel van die kinderen. Ja, ik kan natuurlijk niet helemaal generaliseren. Een aantal van die kinderen doe gewoon mee. Maar er zijn een heleboel kinderen die zijn zwaar autistisch. Of die hebben wat die kunnen. Of die zijn, weet je wel. En dus elke keer als er een vergadering is, beginnen mensen daarover. Waarom moet ik daarvoor betalen, weet je wel? En dit gaat wel om de essentie van wat solidariteit is. En ik denk dan van
hoe ver moet je gaan?
Ja, het is op zich een hele goede vraag. Want je moet, dat is zeker als je in politiek actief bent, zoals ik. Je krijgt die vraag zelf nooit namelijk gesteld. Weet je wel, het is nooit om jou, het gaat nooit om jouw geld. Als je gewoon betaalt je belastinggeld in Nederland en wat ermee gebeurt, weet je wel. Maar hier betaal je gewoon letterlijk gewoon aan de gemeente een x-bedrag. En dan komen mensen hier naartoe om daarvan te profiteren. Het is een mooi dilemma.
Het is een heel groot dilemma. Het is een dilemma tussen principes aan de ene kant en efficiëntie aan de andere kant. Kijk, dus in Nederland worden meestal georganiseerd als buitengewoon onderwijs.
Ja.
Dus dat is toch apart van het reguliere onderwijs. Wat je kunt zeggen, jammer is misschien voor de integratie van mensen met een wat voor handicap dan ook.
Ja.
Maar het is wel veel efficiënter. Ja, we hebben hier op school ook één teacher die, of assistent teacher, ik weet niet hoe dat precies heet, maar die is fulltime op één kind bezig, de hele dag. En dus ook, als het nou nog, zeg maar, de kans van de kind zou vergroten, maar de kind is inderdaad zwaar autistisch. En die teacher die heeft al een keer een gebroken neus gehad, omdat het kind met voortdurend om zich heen. Dus het is een beetje een rare kwestie. Maar ik denk dat je principes zo ver kunnen gaan als je wil, maar dat is gewoon niet efficiënt. Dus,
Ja, klopt. Het is een moeilijke vraag. Het is een hele moeilijke vraag. Ik denk inderdaad dat je Ik heb het nog niet eens over, gewoon over de praktische kant van het verhaal. Weet je, je hebt ook mensen, veel van die kinderen zitten in rolstoelen en, mm-hmm. en die hebben toch andere, ook gewoon andere wc's nodig. En dat moet je ook allemaal maar hebben. En als het goed is, hebben sinds die wet is ingevoerd, heeft elke openbare ruimte heeft een toilet dat is toegankelijk voor mensen met in een rolstoel. Je hebt ook overal ramps.
Ja, in principe vind ik wel heel goed. Dus de inclusieve samenleving, het heeft te maken met civil rights. Ik vind dat Nederland daar heel niet ver genoeg in gaat. Maar ja, je moet de andere kant ook wel zien. Ik heb ook een van mijn zonen die klaagt dat hij nu is voor het eerst in high school. En die zit in een mathles. En hij heeft om overplaatsing gevraagd, maar niet gekregen. Hij heeft 6 special ed kinderen in de klas zitten, zoals dat dan wordt genoemd, special ed.
Ja.
En ja, maar sommige daarvan maken gewoon voortdurend herrie. Of stellen om de andere zin een vraag die nergens over gaat. Ja, dan is het heel goed dat die dus inclusief zijn. Maar ja, daar hoort ook wel weer overlast bij. En daardoor kunnen andere leerlingen weer niet goed leren.
Ja. Dan heb je. Wat vroeger hadden. Ik kan me nog wel herinneren dat ik in op de lagere school een kind was wat dat zou waarschijnlijk ook nu autistisch zijn of die gewoon niet stil kon zitten. En dat was een enorme verstoring in de klas. Dat was het ergste wat er was. Maar het was later vrienden geworden, maar het is op zich wel een. Maar goed, dat zijn kwesties die dan. Maar in Nederland heb je daar als ouder niet zoveel mee te maken. Maar jij kunt erover klagen, maar hier kun je ook gewoon zeggen van. Weet je wel. Ja. Proberen er wat aan te doen, maar je kunt er niks aan doen, omdat het een federale wet is. Maar goed, we zijn er alweer aan het einde van onze podcast.
Mm-hmm.
Dit is een van de meest fascinerende onderwerpen in dit land. Van hoe daar op lokaal niveau mee om bent gegaan. Dus het is ik heb er zelf helemaal geen mening over. Ik moet het niet dat. Maar het is heel erg. Ik vind het heel mooi om te zien hoe het principe van solidariteit wordt uitgespeeld in dat soort vergaderingen. En dat is iets wat ik vind wel meer aandacht nodig heeft.
Mm-hmm.
Oké, tot volgende week.
Oké, tot volgende week. Tot ziens.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast wordt gepresenteerd en geproduceerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Like ons op Spotify, iTunes, etc. Dan word je genotificeerd als er een nieuwe uitzending wordt gepubliceerd.